Welkom allemaal weer in deze nieuwe aflevering van Medisch Contact, de podcast hier in de studio met Eva Niest. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Journalist bij Medisch Contact. Mijn naam is Bert Nieboer, hoofdredacteur en gynaecoloog. En Henk Maassen is er niet en toch ook weer een beetje wel, maar dat gaat u straks wel vernemen. Maar we gaan het eerst even hebben, Eva, over het Judicium Abeundi en dysfunctionerende geneeskundestudenten.
Ja, dat stond vandaag, het is dinsdag, groot in de Volkskrant. Dat judicium bestaat nu 10 jaar. Wij hadden er al een stuk over in Medisch Contact. Waarin 3 zaken waarin beroep werd aangetekend besproken werden. We hebben daarover Mario Maas aan de telefoon. Hij is voorzitter van de examencommissie van de faculteit geneeskunde van de UvA, maar ook voorzitter van de landelijke examencommissies geneeskunde. Goedemorgen, meneer Maas.
Goedemorgen.
Waarom vinden jullie dat er meer mogelijkheden moeten komen om binnen dat judicium afscheid te kunnen nemen van studenten?
Zoals u net gezegd heeft, in 2010 is dat Judicium Abeundi gestart. En het blijkt dat van 2010 tot nu, 2022, er slechts 3 zaken dat Judicium Abeundi gewerkt heeft en studenten uit de opleiding gezet kunnen worden. Terwijl wij met elkaar als examencommissievoorzitters merken dat het percentage hoger is dan die 3 over 12 jaar. Dat betekent dat, als je dat dan rondvraagt, dat betekent dat examencommissievoorzitters en opleidingsdirecteuren in de problemen komen om aan de eisen die in het Judicium Abeundi gesteld worden te gaan voldoen. En een van de belangrijke eisen die gesteld is, is dat er in het dossier verslag moet worden gemaakt van patiëntonveilige situaties. En u kunt zich prima voorstellen dat iedere begeleider van een co-assistent te werkvloer, iedere examinator ervoor zorgt dat die patiëntonveilige situaties in het geheel niet zullen voorkomen.
Ja, dat is echt dus, door de begeleiding al uitgesloten. Dat er,
ja, die worden weggevangen. Is. Je wilt geen patiënt daaraan blootstellen. Patiënt is geen proefkonijn. Patiënt wordt daar niet aan blootgesteld. Mm-hmm. Dat is nogal helder. En dat betekent dat de dossiers die nodig zijn om het Judicium Abeundi inderdaad in werking te laten treden, nooit volledig kunnen zijn. En daarmee is de bewijslast voor ons zo groot dat we niet aan onze wettelijke taak, namelijk instaan voor de kwaliteit van degene van wie wij diploma ondertekenen, dat we daar niet voor kunnen instaan. En dat is een gevaar.
En, maar even voor duidelijkheid, er zijn 3 zaken, zegt u, in de afgelopen 10 jaar. Zijn dat de zaken waar beroep tegen is aangetekend, of zijn er überhaupt maar 3 studenten weggestuurd?
Er zijn uiteindelijk 3 studenten, 3 Judicium Abeundi-zaken gewonnen door de opleiding en daarmee studenten weggestuurd.
Ja. Dus het gaat om 3 studenten die zijn weggestuurd. Hebben jullie zicht op hoeveel studenten hier überhaupt voor in aanmerking komen om niet door te mogen?
Nou, het zijn er ontzettend weinig. U moet zich voorstellen dat de studenten tijdens zo'n co-schapperiode van 2,5, 3 jaar ontzettend veel beoordelingen krijgen in een portfolio. Wat tegenwoordig natuurlijk via programmatisch toetsen op meer faculteiten geschiet. Heeft die student ontzettend veel beoordelingsmomenten van medische inhoudelijkheid en professioneel gedrag. En daarmee is ook de gedegenheid van beoordeling op orde. Het aantallen zorgt ervoor dat gedrag zich uitmiddelt. En dan zijn er harde momenten waarop besloten moet worden, deze student mag wel of niet verder en kan een remediering wel of niet plaatsvinden. En in verreweg de meeste gevallen gaat zo'n remedieringstraject verloopt prima. Student heeft gesprekken met commissie professioneel gedrag en heeft een opdracht en voldoet daaraan. En dan kan een volgend co-schap wordt het weer getoetst en dan blijkt het allemaal geland te zijn. Dus veel studenten laten zich na 1 of 2 keer bijsturen in hun gedrag prima corrigeren en worden daarna prima dokter, van wie ik het diploma graag onderteken. En er is dus een extreme minderheid bij wie dat niet gebeurt. Mensen die aanhoudend manipulatief gedrag vertonen, te laat komen, seksuele intimidatie uitoefenen, et cetera, et cetera. En die, als die mensen zich niet laten corrigeren, hebben wij dus geen stok in handen om die mensen uiteindelijk de opleiding uit te zetten.
En als het gaat dus om dysfunctionerende dokters, denk je dan dat het in de overgrote meerderheid van de gevallen al zichtbaar zou moeten zijn in de geneeskundestudie? Of ontstaat dat dysfunctionerende gedrag soms op latere leeftijd?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat degenen die dysfunctioneren in het medisch tuchtrecht terechtkomen, ook al dysfunctioneel gedrag hebben vertoond tijdens co-schappen. Daar is literatuur over. Maar ik weet niet wat de percentages daarvan precies zijn. Maar hoe mooi zou het niet zijn voor die mensen dat er een tuchtrecht alvast in de geneeskundefaculteit zijn werk kunnen laten doen, middels het Judicium Abeundi. Dat mensen van gedrag wat niet kan, wat we met elkaar hebben afgesproken, dat is dysfunctioneel. dat we die mensen kunnen tegenhouden.
Ja, we hebben natuurlijk jarenlang de decentrale selectie gehad. Ik heb iemand in mijn naaste kring, die heeft er ook aan meegedaan. En dat is vooral toch heel technisch, medisch, inhoudelijk. Hè? Dus je moet bijvoorbeeld de citroenzuurcyclus helemaal analyseren of wat dan ook. Zouden we niet ook veel meer in die preselectie van geneeskundestudenten daarop iets moeten verzinnen?
Ja, dat is een interessante gedachte. De momenteel is de gedachte natuurlijk dat we langzaam afscheid nemen van die decentrale selectie. Dat we misschien iedere dag een hoge loting zullen lopen. Ik weet dat op een aantal plekken in Nederland bij die decentrale selectie wel degelijk ook rollenspelen plaatsvinden. En empathie wordt getoetst. Hoe gaat de patiënt om bij een acteur die als patiënt bepaald gedrag vertoont en hoe doet hij dat? En er zijn faculteiten die dat zwaar laten wegen in hun aannamebeleid. Ik kan me aan de indruk, niet aan de indruk onttrekken dat dat op die manier authenticiteit van de kandidaat toetst te laten zien. En dan je wellicht meer zicht hebt daarop. Maar dat durf ik niet. Ik durf niet te voorspellen wat de invloed daarvan zou zijn.
Nee, maar in ieder geval de boodschap is, jullie willen als examencommissies ja, meer invloed hebben, meer mogelijkheden om potentieel dysfunctionerende dokters en dysfunctionerende geneeskundestudenten te stoppen.
Als ik dat mag herformuleren, wij willen onze verantwoordelijkheid goed kunnen invullen. En dat kan momenteel niet.
Nee, en daarvoor komen jullie dus nu met een plan. En wie moet dat eigenlijk uiteindelijk beslissen?
Wij zijn natuurlijk geen eigenaar van het Judicium Albiuni besluit. We moeten met degene die daar vanuit de ministeries verantwoordelijk voor zijn om tafel. Zodat we met elkaar kunnen aftasten wat is een goede volgende stap. Wat we natuurlijk niet willen is dat iedereen op zijn eigen faculteit een oplossing verzint. Een workaround rond dat Judicium Albiuni. Wat we willen is dat generaal beleid wordt gedefinieerd. Net zoals in 2010 dat belangrijk werd geacht. In een soort van PDCA-cyclus die 2010 maatregel wordt getoetst. En wordt aangepast, zoals het ook in de dagelijkse praktijk altijd gebeurt. Dus laat ons op tafel gaan met de minister van Volksgezondheid of zijn ambtenaren. En dan kunnen we samen kijken waar we op uit kunnen komen.
Nou, hartelijk dank. Dat is een heldere toelichting, meneer Maas.
Graag gedaan.
Ik noem nog even dat Mieke Kerkhoff, gynaecoloog en schrijver, hierop nog reageerde. Omdat zij op teletext dat berichtje zag over co-assistenten makkelijker wegsturen. Ter info, de meeste co-assistenten deugen. Het betreft in deze teletextpagina zeldzaam voorkomende individuen die nu eenmaal in alle lagen van de samenleving te vinden zijn. Dus mensen, nu niet massaal de co-assistenten gaan weren, anders hebben we straks geen nieuwe dokters meer. En dat is denk ik wel even terecht om te noemen, want soms na dit soort berichten dan heb ik weer spreekuur de volgende dag. En dan zeg ik, ik heb er vandaag co-assistent Hans of Annemiek meelopen. Dan zeg ze, nou, liever toch geen co-assistent. En dat merk je dan soms wel bij patiënten.
Dus, dat zou jammer zijn als dat het effect is van deze berichtgeving.
Dus de meeste co-assistenten deugen. Laten we het daar ook vooral op houden.
Heel mooi.
Over naar de tuchtcasus van de week. Een AIOS neurologie die misschien wel met wat stress haar zwangerschapsverlof inging. Eva.
Ja, dat zou best kunnen. Het is een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 2 maart dit jaar. Het gaat inderdaad om een derdejaars AIOS neurologie die 2 dagen voor haar zwangerschapsverlof een patiënt ziet die met spoed is verwezen door de huisarts. De patiënt heeft al maanden nekklachten, maar nu ook uitstraling naar de armen en linkerbeen. De AIOS die vindt geen afwijkingen, maar stemt op verzoek van de patiënt wel in met een MRI. En die gaat dan ongeveer 3 weken later plaatsvinden. Ze wil daarmee cervicale myelopathie uitsluiten. Maar dat bespreekt ze niet met de patiënt. Na dit consult gaat die patiënt snel achteruit, maar hij krijgt geen contact meer met die AIOS. Want die is dan met zwangerschapsverlof. Als die patiënt na het weekend weer belt met de afdeling neurologie vanwege toegenomen klachten, dan krijgt hij uiteindelijk een collega AIOS aan de telefoon en die besluit de MRI te vervroegen. En daaruit blijkt inderdaad dat de patiënt een ernstige vernauwing heeft en er volgt een spoedoperatie.
Ja, een paar dagen later al.
Ja, ja. Al heel snel daarop. Ja, die patiënt die dient de klacht in en die verwijt de AIOS dat zij ondanks duidelijke symptomen geen juiste diagnose heeft gesteld. En ten onrechte ook geen spoed-MRI heeft aangevraagd. Het grappige is eigenlijk, of het opvallende, dat het regionaal tuchtcollege de klacht ongegrond verklaart. Terwijl het centraal tuchtcollege een waarschuwing oplegt. Want het Centraal Tuchtcollege zegt, er was een klonus, er was sprake van klonus en van ervaren stroomstoten. En die hadden haar wel tot overleg in ieder geval met haar supervisor moeten brengen. En die spoed MRI had ook aangevraagd moeten worden.
Ja, want ze heeft die patiënt in eerste instantie gerustgesteld.
Ja.
En op basis daarvan naar huis gestuurd. En ja. die patiënt heeft zelf nog erachteraan gebeld van ja, maar ik wil toch een MRI.
Ja, ja precies. Die is teruggekomen en heeft dat aangevraagd. Ja. En ze had ook die patiënt beter moeten informeren over mogelijke diagnoses.
Ja, want ze heeft die MRI aangevraagd met in het achterhoofd die cervicale myelopathie. Maar dat heeft ze niet aan die patiënt
precies,
verteld.
Dat had ze moeten bespreken en moeten uitleggen dat.
Ja, en dat verwijt het Centraal Tuchtcollege haar in ieder geval.
Klopt, ja. Ja, we hebben een neuroloog gevraagd om hierop te reageren, Geert Sulter. En die zegt, ik vind het een forse maatregel. En ik vrees dat die impact gaat hebben op het zelfvertrouwen van deze jonge arts. En ik kan me voorstellen dat bij zo'n beginnende neuroloog dit toch leidt tot defensieve geneeskunde. En daarmee bereik je eigenlijk het tegendeel van het tuchtrecht, zegt hij.
Ja. Ja, dat is zeker zo. Hè. De zorg wordt natuurlijk daar op sommige onderdelen duurder van als we defensieve geneeskunde gaan bedrijven met veel meer scans. Dus dat is dan negatieve bijwerking van dit soort uitspraken wellicht.
Ja.
Maar het zat hem ook met name erin dat het Centraal Tuchtcollege zei, deze situatie had ook tot overleg met je supervisor moeten leiden.
Ja, precies. Dat hoeft nou niet per se tot extra kosten te leiden. Tenminste, het scheelt wel tijd, maar dat was misschien een goede weg geweest. Ja, concluderend kan je zeggen, overleg met je supervisor.
Ja, bij twijfel sowieso. En met name als er sprake is van eenzijdige klonusbeelden bijvoorbeeld in dit soort situaties. Maar ja, heel vervelend om zo je zwangerschapsverlof in te gaan natuurlijk met zo'n spoedoperatie. Ik denk dat ze het wel gehoord heeft. Hè. Ik kan me voorstellen van de praktijk, als ik even een patiënt heb gezien op vrijdag en ik ben daarna op vakantie en die komt op dinsdag voor spoedoperatie. Dan zou ik het wel even willen weten, ondanks dat het misschien mijn vakantie wat vervelend
dat je even een appje krijgt.
Dat ik even een appje krijg van een collega. Ja, zo, in ieder geval zo werken wij wel. Ook de volgende dag als je dan hoort van nou, er is in de dienst nog iemand gekomen, die heb jij een week geleden gezien. En toen leek het mee te vallen, maar nu is het toch met spoed geopereerd aan een eierstokverdraaiing of wat dan ook.
Ja.
We houden elkaar daar wel van op de hoogte in ieder geval. In ieder geval een mooie leerzame casus weer. Dankjewel. Ja, we noemden aan het begin van de uitzending al even, Henk is er niet, maar toch ook weer wel. Hij heeft vakantie, maar vorige week hebben we al een item met hem opgenomen. En daar gaan we nu even naar luisteren. Henk, over naar jou voor een soort van gecombineerde mening van Maassen met een transatlantisch interview.
Zo is het. Ik heb hier voor me liggen een gezonde toekomst. 5 lessen van corona. Het nieuwe boek van Jaap Goudsmit. Jaap Goudsmit behoeft wat mij betreft niet echt introductie. Zeer bekend microbioloog, hoogleraar in Harvard. Bekend van zijn AIDS-onderzoeken. En bekend van onderzoek naar allerlei andere virussen. Hij schreef in 2020 al een boek Vrij van corona, het begin van een nieuw tijdperk. Dit is eigenlijk maar dat kunnen we hem dadelijk beter zelf vragen, want we hebben hem aan de lijn, een herziening of een opnieuw oppakken van de thematiek van dat boek. Want, en dat vind ik het mooie van het nieuwe boek, Jaap Goudsmit geeft helemaal aan het begin van dit boek al aan waar hij qua voorspelling over de COVID-pandemie, over de ontwikkeling van het virus, min of meer fout zat. Zo is het toch, Jaap Goudsmit?
Ja, ik vond eigenlijk na het vorige boek, vond ik dat ik wel ver gegaan was in mijn uitoefenen van mijn expertschap, zo gezegd.
Ja.
En het viel mij toen op, als je dan in de spiegel kijkt, ten eerste dat dit een pandemie was waar je zelf erg veel last van hebt als burger. Je merkte dat je verrast werd continu door je eigen overheid, maar ook daar een deel van uitmaakte tenslotte. Met z'n allen. En het derde wat me opviel als je in de spiegel keek, was dat je eigenlijk niet zo'n expert bent als je denkt te zijn of anderen als het ware laat merken of van wil overtuigen. En dat viel mij tegen. Wat ik eigenlijk wist met de kennis die ik had na heel lang microbiologie te hebben beoefend en nog steeds onderzoek doend.
Kun je één ding zeggen waar je dus echt, waarvan je achteraf denkt, hoe is het mogelijk? Maar daar zat ik toch echt helemaal fout.
Ten eerste dacht ik, het zal zo'n vaart niet lopen. Dat was in januari 2020. Toen weliswaar hoorde ik van de studenten die uit China kwamen. Ik zat toen in Boston. hoorde ik wel dat het ernstig was, maar ik dacht het blijft lokaal. Want mijn visie is altijd geweest van nou, er komen wel steeds meer virussen en virusinfecties bij de mens bij. Maar die blijven voor het merendeel lokaal. Dus en coronavirussen kenden we in de virologie van de mens als buitengewoon onschuldige kinderinfecties. En toen dacht ik, nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen. Dat was eigenlijk wel een grote misvatting. De tweede misvatting, als je er nog een wil weten, was natuurlijk dat we meteen het idee hadden dat we wisten waar het vandaan kwam. Ook dat moest ik achteraf betwijfelen. En dan natuurlijk helemaal een verrassing was toen het virus ook nog een evolutie doormaakte die veel verrassender en ook veel sneller was dan we ooit hadden kunnen bedenken.
Ja, dat laatste vond ik zelf eigenlijk het meest verrassende van jouw eigen oordeel. Je klonk destijds heel overtuigd over hoe het met die evolutie zou gaan. En waaruit moet je dan achteraf concluderen dat in de virologische wetenschap daar toch echt kennis ontbreekt?
Ja, volstrekt. Kijk, ik zou je vertellen hoe simpel je natuurlijk denkt als je ervaring hebt. Dat mag ik toch op bijna 71 jaar geleden wel zeggen. Hoe je je dan toch kan vergissen. Ik keek naar virussen die er het meest op leken. Dat zijn de verkoudheidscoronavirussen bij de mens. Nou, die zijn endemisch. Elk kind krijgt ze op 3-jarige leeftijd behoorlijk onschuldig. Dan had je SARS. Nou, dat virus lijkt erop. Gebruikt dezelfde receptor om de cellen binnen te komen. En in 2003 leverde dat 8000 infecties op en 800 slachtoffers. Ernstig natuurlijk. Maar tegelijk verscheen het in 17 jaar nooit meer terug. En met MERS, dat lijkt er ook op, en dat hoort ook tot dezelfde groep van coronavirussen. Ja, dat zo nu en dan geeft het dus een infectie met iemand die met kamelen omgaat. En het zijn allemaal, dat hebben ze gemeen, uiteindelijk virussen die afkomstig zijn van vleermuizen. Dus ik dacht, als ik die ervaring nou meeneem, ach, het zal wel meevallen. En wat zie je dan? Je ziet een evolutie die eigenlijk een totaal andere kant op ging dan ik verwachtte in zo korte tijd. En Omicron is daar een ongelooflijk voorbeeld van.
En als de Jaap Goudsmitten van deze wereld het al heel moeilijk vinden om zoiets op waarde te schatten, hoe kunnen we dan van de politiek verwachten dat ze daar beleid op maken of dat er een OMT komt met allerlei juiste adviezen in het begin van zo'n pandemie?
Daar heb ik ook heel veel compassie mee, want dat kan eigenlijk bijna niet. Ik zie de vergissing op mijn eigen niveau. Dat wil zeggen, andere experts waren ook heel erg veel te duidelijk in dat ze wel wisten hoe dit allemaal bestreden moest worden en hoe het zat. En dan zie je dus dat de omgeving zo'n enorme rol speelt. Hè? Die Omicron, daar is een versnelde evolutie waarschijnlijk in één, ik denk, HIV-patiënt ontstaan. Geheel en al bij toeval in Zuid-Afrika. Maar ook dat het virus overal kan opduiken. Dat viel me ook nog op. Overal waar vleermuizen zijn, kan het opduiken. En dat is ongeveer op elk continent. En die evolutie liep dus heel anders. Het ging niet zoals we klassiek dachten, dat er een 10 jaar overheen ging voordat het endemisch werd. En dan zich sneller ging verspreiden, maar ook niet zoveel sneller. Ik bedoel, we dachten misschien 1 of 2 als reproductiefactor. Maar nee, het ging naar 10. En dan leek het dus op waterpokken en mazelen. Nou, dat had ik zelfs niet in mijn stoutste dromen vermoed.
Nou, hebben we meer kennis. In je boek kom je tot een aantal lessen op basis van wat we de afgelopen 2 jaar hebben meegemaakt. We zitten nou, althans in dit deel van de wereld, in een wat rustiger fase, om zo te zeggen. Dus is het tijd om ons te wapenen tegen de toekomst. Tegen de toekomst die dat virus ons gaat brengen. En in eerste instantie denk je dan aan wat hier in de wandeling pandemische paraatheid is gaan heten. Hoe staat het daarmee volgens jou?
Nou ja, ik zie het simpeler. Kijk, pandemische paraatheid is een heel internationaal gebeuren, want een virus kent geen grenzen. Dus ik zag het meer als laten we nou gewoon lokaal nadenken. Wat moeten wij doen in ons land en wat kunnen we? Nou, dan hebben we een aantal problemen in ons land. We hebben voor de griepvirussen, die met name de vogelgriep, maar ook de griep, want de vogelgriep is nu ook al in Rusland bij mensen opgedoken. En een virus bij paarden, wat ook honden infecteert, H3N8. Wat nu ook in China is opgedoken, dan zeg ik, nou, je moet op groep griep blijven letten. Dat is één ding. je moet ook op dit virus blijven letten. Dus ik ben niet zo'n fan van pandemische paraatheid, want ik geloof niet dat je daar al te veel op kan voorbereiden. Maar wel op wat de mens treft en wat je moet doen. Bijvoorbeeld de moed hebben en de organisatie om het carnaval af te zeggen in februari 2020. Daar is natuurlijk vooral een open mind voor nodig. En ook een andere beslisstructuur dan we nu hebben. En zoals ik altijd zeg, de voorbereiding op het onverwachts is buitengewoon inefficiënt. Het betekent dat je dingen doet die natuurlijk soms onnodig zijn. Hè? Dus er was heel veel kritiek toen de Mexicaanse griep in 2009 uitbrak op Osterhaus en anderen die aanraden om vaccins te gebruiken, waar vaccins te kopen. Er zijn er geloof ik 34 miljoen gekocht. Er zijn er maar 14 miljoen van gebruikt en de rest is weggegooid, want het viel mee. Zo zal het er altijd uitzien. Dat is niet verwijtbaar in mijn ogen. Het zal er altijd zo uitzien omdat als je je voorbereidt op dat er niets gebeurt, je wil iets voorkomen, dan kost dat heel veel energie. En dan verspil je natuurlijk krachten, want je doet iets wat soms, waarvan je niet weet of het effect gaat hebben of niet. Ik geef een voorbeeld voor nu. Mijn voorbeeld voor nu is, ik zou nu al zeggen, nou, bereid je voor op dat bij alle huisartsen, dat zijn er 5000 praktijken denk ik in Nederland, met de griep vaccinatie, dat is in oktober dit jaar, tegelijk wordt meegenomen een COVID-vaccinatie met een vaccin wat makkelijk bij de huisarts toe te dienen is. Dus bijvoorbeeld het eiwitvaccin van Novavax, waar ik verder geen belangen bij heb. Maar dat is in ieder geval in de ijskast te bewaren. Ja. Daar heb je geen vriezer voor nodig.
Ja, hoe is het eigenlijk met het coronavaccin? Kunnen we hier nou mee toe de komende tijd?
Nou, ik denk van niet. Wat we zien is het virus bestrijdt ziekte goed. Maar de klassieke virologie zegt dan, ja, maar een vaccin moet nog iets anders doen. Dat moet namelijk groepsimmuniteit veroorzaken, zoals we weten. Nou, in het begin was ik al sceptisch om dat met infectie te bereiken, omdat daar de kosten in menselijke levens zo hoog is als je dat door infectie laat gebeuren. Maar met deze vaccins heb je het probleem ook, want het bestrijdt infectie heel erg slecht. Je ziet dat de viruslood, oftewel de hoeveelheid virus in de neus, keelholte, bij gevaccineerden en ongevaccineerden even hoog is. Die zijn dus ongeveer even besmettelijk, wat natuurlijk heel zorgelijk is. Dus ja, deze vaccins zijn niet ideaal. Ook nog omdat de afweer buitengewoon kortdurend is. Bij de laatste boost zie je dus tot een maximum van 3 maanden. Dat betekent dat je als je nu de ouderen, dus zeg de 60-plussers met de griepvaccinatie laat meedoen in het najaar, waar ik me absoluut een fan voor ben, dan doe je dat met relatief slechte vaccins. Ja. En dan moet je dus zeggen, laat ze een half jaar later maar terugkomen. Maar ik heb zelf mijn vrouw geholpen, die huisarts is, met die vaccinatie. Nou, die paar honderd kan je op een dag wel doen. Maar verder hebben we natuurlijk geen institutionele logistiek, behalve de consultatiebureaus, voor dit soort activiteiten.
Dat betekent dus, en daarmee zou ik dan ook wel willen afsluiten, is dat jouw boek impliciet en expliciet ook een soort blauwdruk biedt, althans een blauwdruk zou kunnen zijn voor de mensen die daarover nadenken, hoe we dat institutioneel allemaal moeten gaan inrichten. En ik zie daar nog niet de eerste sporen van, moet ik eerlijk zeggen, in Nederland.
Nou, ik ook niet. En waar ik me dus zorgen over maak is, ze willen alles zo zeker weten. Maar je moet je voorbereiden op iets onverwachts. Je moet je voorbereiden op dat wel of niet in oktober een nieuwe golf van infecties komt. Uit de kinderen bijvoorbeeld. Wat ook een andere verrassing is. En dan zeg ik, nee, dan moet je nu al voor de vakantie alle huisartsen daarop voorbereiden. En alle mensen die boven de 60 zijn, dat ze niet 1 prik krijgen, maar 2 of 3.
Nou, hopelijk luistert de minister mee. Dankjewel, Jaap.
Alsjeblieft. Goeiedag.
Tot ziens.
Nou, een snufje goudsmithiaanse zelfreflectie kunnen we overal wel gebruiken, denk ik, Henk.
Zeker. En die zelfreflectie en alles wat daarmee samenhangt kun je dus teruglezen in het boek Een Gezonde Toekomst. 5 lessen van corona van Jaap Goudsmit.
Mooi. Ja, dat was Henk Maassen. Maar ondanks dat hij met vakantie is, kan hij toch niet laten om zich ermee te bemoeien. Dus hij wees erop dat de ministerraad op voorstel van minister Kuipers van VWS in heeft gestemd met de oprichting van een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding, LFI. En met deze nieuwe organisatie wordt de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt. Dus daar gaan we nog zeker meer van horen van dit LFI. En u wachtte er al op natuurlijk, het praktijkperikel van de week, zoals u dat van ons gewend bent, hier ingesproken door de inzender.
Ik werk in een ziekenhuis dat zich bezighoudt met zeer complexe vraagstukken rondom het bewegingsapparaat. Vanwege een internationaal kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen screenen we tegenwoordig niet alleen klinisch, maar ook polyklinisch op valneiging. Op basis van een aantal vragen beslist een zeer eenvoudig algoritme of er sprake is van een verhoogde valneiging. Dit gebeurt bij elk polyklinisch bezoek. U raadt nooit wat we doen als wij een verhoogde valneiging detecteren. Juist, een briefje naar de huisarts. Daar moet ik wel eens aan denken bij het lezen van de vele artikelen over huisartsen die ermee stoppen.
Wel ja, gewoon maar weer even naar de huisarts.
Of een schutting.
Ja. Analyse valneiging. Misschien aardig om nog even in aanvulling hierop te noemen dat Bernard Leenstra, hoe else, samen met onder andere Danka Stuiver en Rinske van der Goor, een nieuwe club zijn gestart, of in ieder geval een clubcommissie, de Huisarts Reclame Consultatiecommissie, de HRCC. En wat zij dus gaan doen is dat ze allerlei publiekscampagnes, bijvoorbeeld de Hartstichting, die zegt, nou vul deze vragenlijst in en als je 3 van de 6 vragen met ja beantwoordt, ga naar je huisarts en je cholesterol laten prikken en dat soort acties. Die gaan ze dan tegen het licht houden of dat wel gelegitimeerd is of dat evidence-based is. En vinden zij dan van niet naar consultatie van een grote achterban van meer dan 2000 huisartsen, een klankbordgroep. Dan gaan ze dus in een open brief gaan ze naar die organisatie toe en zeggen, ja, wat je nu weer gedaan hebt zorgt alleen maar voor meer werkdruk voor de huisartsen en levert feitelijk niks zinvols op voor de patiënt.
Mooi initiatief. Ja, en dat doet meedenken aan het initiatief van het huisartsgenootschap NHG heeft met de Radboud UMC 92 huisartsenrichtlijnen doorgeakkerd en daaruit wel 385 aanbevelingen gedestilleerd van dingen die de huisarts vooral niet moet doen.
Nou, laten we hopen dat met al deze initiatieven dat er snel wat verbetering komt voor de werkdruk van de huisartsen.
Een beetje lucht voor de huisarts, ja.
Precies. Nou, dan zijn we weer rond. Eva, veel dank weer voor vandaag.
Ja, was leuk.
Uw luisteraar, heel veel dank voor uw betrokkenheid bij Medisch Contact, de podcast. Blijf ons volgen via onze geëikte kanalen en dan hopen we u snel weer te treffen. Heel veel succes met alles waar u mee bezig bent en tot de volgende keer.